Sportpoeder, de sterkste supplementenvergelijker van Nederland.
Sportpoeder. Goeiedag, welkom terug bij een gloednieuwe Sportpoeder-podcast. En vandaag gaan we alles bespreken over vetten in voeding. Dus niet vet wat op je lichaam zit, maar vet in voeding. Ik heb vandaag een diëtist uitgenodigd, genaamd Jesper Rietmeijer. Jesper, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, we hebben hiervoor ook al 2 podcasts opgenomen. Die zijn ook al eerder online gekomen. Eentje ook over eiwitten, zeker interessant. Die ook goed aansluit op deze podcast. We gaan hierna ook nog eentje opnemen over koolhydraten. Die komt binnenkort online. Of die staan misschien online. Ik weet niet hoe lang het duurt voordat je deze luistert hebt. Dus check die ook eventjes zeker om alles te weten omtrent voeding. Ja, Jesper, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, om gelijk de eerste vraag mee af te trappen. Wat voor rol spelen vetten in ons lichaam en gezondheid?
Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door ISN. Bestel tot wel 50% korting bij ISN met kortingscode SPORTPOEDER. Benieuwd naar de huidige deals bij ISN? Ga naar sportpoeder.nl of klik op de link in de beschrijving. ISN, made for athletes.
Ja. Ja, vetten die vervullen eigenlijk verschillende functies. En een belangrijke is dat ze energie leveren. En nou ja, van de vetten levert energie de meeste kilocalorieën per gram. Daar komt ook bij dat vetten heel makkelijk voor ons zijn om op te slaan. En om later weer te gebruiken als energie. En dat is vanuit evolutionair perspectief is dat natuurlijk interessant. Zodat je een flinke aanleg kan hebben van energie. Dus dat is één van de functies. Een andere is het beschermen van organen, maar ook het beschermen tegen de kou. En dat is nou ja, door middel van isolatie, maar ook gedeeltelijk door bruin vet. Ik weet niet of je daar wel eens ooit iets over gehoord hebt.
Bruin vet?
Wat ja, we zouden het niet te veel over lichaamsvet hebben. Dus,
Nee, maar ik ben benieuwd, wat is bruin vet exact dan? Misschien dat ik het wel weet, alleen dat ik gewoon die naam niet ken.
Ja, nou ja, je hebt een hele kleine hoeveelheid, of in verhouding een kleine hoeveelheid bruin vet. En dat is vet waar allerlei mitochondriën in zitten. En dat zijn eigenlijk de energiefabriekjes van cellen. Dus die zijn heel rijk aan mitochondriën en die produceren daardoor warmte. En waar je warmte produceert, daar produceer je energie. En ja, door het bruin vet genereer je dus warmte en dus ook energie. En dat wordt vooral actief op het moment dat je jezelf blootstelt aan de kou. Maar goed, dat is dus ook een belangrijke functie van vet.
Ja, leer nog eens wat.
Ja. Verder, vet oplosbare vitamines. De DK-vitamines als ezelsbruggetjes. Dus vitamina D, E, K en A. Dat zijn vet oplosbare vitamines. En ja, om die vitamines te kunnen gebruiken en te kunnen vervoeren, heb je dus ook vet nodig. Vetten die zijn dragers van hormonen bijvoorbeeld. Ze maken deel uit van de cellen. Dus daar zijn ze belangrijk voor. Dus het is best wel nog een scala aan functies dat vetten hebben. Ik denk dat we nu wel de belangrijkste hebben. Dus ja.
Oké. Hey, en ik heb altijd geleerd dat een gevarieerd vetzuurprofiel voor jezelf, hetzelfde als dat we in de vorige podcast over eiwitten hebben gehad, over een aminozuurprofiel, dat een gevarieerd vetzuurprofiel ook belangrijk is. Waarom is dat exact belangrijk?
Ja, we hebben verschillende soorten vetten in onze voeding zitten. En bepaalde vetten zijn erin belangrijk en zijn zelfs essentieel. Je hebt ook enkele essentiële vetzuren. Dat zijn linolzuur en alfa-linolzuur. En die zijn dus essentieel omdat je ze niet zelf kan aanmaken en je hebt ze eigenlijk wel nodig om te leven. Dus je moet ze uit de voeding halen. Nu krijgen we over het algemeen meer dan genoeg van die vetzuren binnen. Dus dat is niet zozeer een probleem. Maar we weten ook van bepaalde vetzuren dat ze gezondheidsvoordeel kunnen opleveren. En dat zijn bijvoorbeeld de omega-3 vetzuren en dan met name de visvetzuren.
DPA toch? DPA? Nee?
EPA en EPA. DHA.
Ja, ja shit, ja, kans ja, door elkaar. Ja, ja. Vorige week nog een podcast met iedereen hierover opgenomen. Ja, de ja. EPA inderdaad, ja.
Ja. Ja, dat zijn de visvetzuren die, of sorry, de vetzuren die dus met name in vis voorkomen. En ja, die lijken extra gezondheidsvoordeel te hebben. Vandaar dat het ook geadviseerd wordt om daar voldoende van binnen te krijgen. Beantwoord dat de vraag een beetje? Of,
Ja, op zich wel. Ja, wat ik me vooral vroeg eigenlijk was, waarom moet je eigenlijk een gevarieerd vetzuurprofiel hebben? Alleen dat is dus omdat er verschillende gezondheidsvoordelen aan zitten.
Ja, ja, en je wil dus van verschillende vetzuren wil je eigenlijk binnenkrijgen. Dus vandaar.
Ja. Ja, dat is denk ik ook wel een leuke om dat eventjes te vragen. De hormoonbalans, of in ieder geval hormonen, worden ook heel erg beïnvloed door vet in inname.
Ja.
Waarbij we weten dat, als we eventjes kijken naar de drie hoofdhormonen die we natuurlijk hebben, testosteron, oestrogeen en progesteron, is dat overgewicht een oestrogeen effect kan hebben. Dus dat eigenlijk de testosteron onderdrukt. Dus als je als man zijn een laag testosteron hebt, zou dat kunnen komen doordat je te zwaar bent. Maar om een gezond testosteron te hebben, wat natuurlijk elke man wil, moet je natuurlijk ook een gezond vet, gezond en gevarieerd vetzuurprofiel hebben wat je dagelijks consumeert.
Ja, ja. Voldoende vet is daarin ook belangrijk, hè? Want, want vet wordt ook wel vaak gezien als een soort dikmaker.
Ja, als lichaamsvet.
Ja, ja. En,
maar dat is wat anders natuurlijk.
Ja, dat is wat anders. Maar ook vetuitvoering levert relatief veel calorieën. Dus dat is vaak iemand wat mensen, of vaak het macronutriënt dat mensen gaan laten staan op het moment dat ze willen afvallen.
Nou, sommige mensen kunnen dat beter wel doen.
Misschien sommigen wel. Maar goed, wat je dan inderdaad bijvoorbeeld ziet bij mensen die in een bodybuilding prep zitten, dat ze dusdanig weinig lichaamsvet hebben en weinig vet binnenkrijgen, dat ze dat ook wel merken aan hun testosteronwaardes en alle symptomen die daar dan bij komen kijken.
Ja, klopt. Ja, en het is natuurlijk ook nog een verschil als je enhanced bent of niet, want bij enhanced heb je natuurlijk dat je eigenlijk een kunstmatig hormoonhuishouden hebt.
Ja.
Maar bij naturel is dat natuurlijk, dan is het wel natuurlijk. Dus dan als je en in een calorieëntekort zit, wat slecht is voor je testosteron, en ook nog eens bijna geen vet binnenkrijgt, dan gaat het wel downhill. Dus dat is ook een beetje het gevaar waarom je niet te lang moet droog trainen voor de mensen die luisteren. Vorig jaar ben ik helaas ook met mijn kop tegen de lamp aan gelopen.
Ja. Waar merkte je dat aan dan?
Met testosteron.
Oh, je hebt het laten meten.
Ja, ik heb het inderdaad laten meten. Mijn testosteron was toen eerst 24,6. En toen in de zomer was het 14.
Okay.
Dat is voor mij gemiddeld voor iemand die, van mijn leeftijd, die wel overgewicht heeft en niet sport.
Ja.
Nou moet ik zeggen dat ik die periode niet heel goed sliep. Wel stress had. Nog wel aan sporten deed, maar ik merkte dat ik gewoon niet lekker in mijn vel zat, et cetera.
Ja.
Libido lag ook niet op straat, maar dat was ook laag. Dus dat kon je ook wel terugzien in de testosteron waarde, zeg maar. Dus
ja,
dat, over de vetten. Het is dus essentieel voor de gezondheid, essentieel voor het overleven, want vet is ook een essentieel macronutriënt, net zoals eiwit dat is.
Mm-hmm.
Dus super belangrijk. Welke soorten vetten zijn er, als we eventjes kijken puur binnen voeding?
Ja, een hele hoop. Heel veel verschillende benamingen ook voor bepaalde vetzuren. Maar we kunnen ze wel een beetje plat slaan, onderscheiden in de verzadigde vetten, de onverzadigde vetten. En daarna heb je ook de meervoudig onverzadigde vetten. En daarbinnen vallen dus die omega-vetten, de omega-3, omega-6. En
meervoudig omega-9. Onverzadigde vetten?
Ja. Meervoudig onverzadigd vetten.
Dus want normaal zou je, als de luisteraar ook een beetje begrijpt wat mijn probleem is met deze gedachtegang. Normaal natuurlijk verzadigde vetten, dan denk je ook, het is verzadigd. Dus dan zou je denken, dat is één keer. Stel je hebt meervoudig verzadigde vetten, dan denk je, het is twee keer al gebruikt. Maar als je dan meervoudig onverzadigde vetzuren hebt, dan zou het dus meerdere keren niet gebruikt zijn of zo? Of hoe?
Nee. Kijk, die benaming die komt uiteindelijk vanuit de scheikundige structuur van zo'n vetzuur.
Oh ja.
Zonder dat al te complex te maken, is het bij verzadigde vetzuren is het zo dat zij geen dubbele bindingen hebben in de scheikundige structuur, waardoor alle koolstofatomen die daaraan vastzitten, die hebben een binding. Dus die zijn verzadigd. Daar komt dat vandaan. Bij enkel onverzadigde vetzuren is er één dubbele binding in die scheikundige formule. Bij meervoudig onverzadigde vetzuren heb je dus meerdere van die dubbele binding.
Daar komt die meervoudig vandaan.
Ja.
Okay,
en dan de plaats van waar de dubbele binding zit, dat bepaalt weer bijvoorbeeld wat voor omega het is. Dus als je op de derde plek zit, dan heb je een omega 3. Als daar de eerste dubbele binding zit. Als de eerste dubbele binding bij 6 zit, dan heb je een omega 6. En daar komt wat een beetje
komt vandaan. Ja. Jay heeft het al een keertje eerder in een podcast uitgelegd trouwens. Dat bedenk ik me nu. Dus dat,
Ditte?
Ja. Oh, over okay. dat inderdaad die bepaalde bindingen van vetzuur.
Ja, het is vrij complex. En ik ben ook ik ben echt geen held in scheikunde of zo. dus je moet ook niet van mij alles geloven.
Nee, maar ik snap nu wel een beetje logica. Want ik probeer altijd een beetje uit logica te redeneren. En ik denk, hoe werkt dat dan precies? Dus ja. Oké, waar zitten transvetten in eigenlijk dan? Want zeg maar in die, want je zei dat je het ging platslaan in verzadigd, onverzadigd, meervoudig, onverzadigd.
Ja,
kwam
ja.
Als vierde dan nog transvetten daaronder?
Ja, die transvetten zitten gek genoeg eigenlijk bij de onverzadigde vetzuren. Maar wat gebeurt er bij die transvetten? Ik wil het niet te ingewikkeld maken, maar bij de onverzadigde vetzuren gaat die binding een bepaalde kant op. Die krijgt een bepaalde configuratie en dat noemen ze een cis-configuratie. En dan blijft het een onverzadigd vetzuur. Als je een trans... of het onverzadigd vetzuur kan een zogeheten trans-configuratie krijgen. En dan knikt het eigenlijk de andere kant op. En scheikundig heb je dan in principe hetzelfde ding, maar de eigenschappen worden heel anders doordat die trans-configuratie, dus de knik de andere kant op, dat die anders is, krijgt die andere eigenschappen. Okay. En dat ontstaat vooral bij het harden van onverzadigde vetten. Dus bij het harden van oliën, dus bijvoorbeeld bij boters en dergelijke. Of
chroma bakvet.
Ja, of in koeksnoep, als dat van vloeibaar naar hard gaat, dan kunnen die transvetten kunnen ontstaan.
Ah, ja. Oké. Okay. Ja, want wat ik weet van transvet is dat het voornamelijk veel in junkfood zit eigenlijk. En McDonald's volgens mij ook best wel redelijk veel. Ja. Ik zie dat dan als ik dan weer verslagen naar MyFitnessPal ga en dan die hamburger en friet invul, dan zie ik heel veel transvet staan en denk, oh, dat is niet best.
Ja. Moet ik wel gelijk bij zeggen, is dat we in Europa zijn we ons er vrij bewust van dat die transvetten gewoon niet goed zijn. Dus daar is wel al het een en ander gedaan om dat terug te dringen. Dus de hoeveelheid transvet die wij nu in onze voeding zit, is vergeleken met tientallen jaren terug, is wel een stuk minder.
Okay.
Want voorheen zat het dus heel veel in koeken en dergelijke. Maar dat is nu wel wat minder. En er zit ook wat transvet vaak in dierlijke producten. Daar kan dat ook in zitten.
Want wat is er eigenlijk slecht met aan transvet dan?
Ja, met name dat voor zijn stijging geeft in dat LDL-cholesterol.
Oh ja.
En LDL-cholesterol, dat is eigenlijk het slechte cholesterol.
Ja, want we hebben HDL en LDL.
Ja, en HDL wordt dan gezien als het gunstige cholesterol. En je kunt LDL, en dit is heel kort door de bocht hoor, maar je kunt LDL een beetje zien als het cholesterol dat eigenlijk vet achterlaat in de aders. Terwijl HDL het cholesterol is dat vet weer oppikt, als het ware.
Ja.
En ja, als die verhouding tussen LDL en HDL, als die niet goed is, dus het LDL, het slechte cholesterol, overstijgt, dan kan je dus zijn dat vet in die aders achterblijft en dan krijg je dus plakvorming.
En daardoor kan je dus hart- en vaatziekten krijgen
uiteindelijk. Ja, precies. Ja,
nou,
ja.
Goed dat je hem even zo uitlegt, want nu is het denk ik voor heel veel mensen gelijk duidelijk. Dus ik denk, zo werkt dat dus. Dus dat,
ja, okay. Ja, het zit complexer in elkaar.
Ja, tuurlijk,
hoor,
maar ik vind het fijn dat het soms eventjes in Jip en Janneke taal wordt uitgelegd.
Nou ja,
ik het in ieder geval begrijp. Misschien dat bepaalde luisteraars beter intellectueel in elkaar zitten, maar dat ze in ieder geval snappen hoe dat allemaal in elkaar steekt. Want zo kan je het in ieder geval ook makkelijker uitleggen bijvoorbeeld aan je ouders waarom ze geen half blokje chroma bakvet bij de biefstuk moeten doen.
Ja.
Dus, oké. In ieder geval, thanks voor het uitleggen voor wat transvetten zijn. Wat zijn dan onverzadigde vetten? Zegt het al een beetje, denk ik. Maar
extra leuk! Doe mee aan onze maandelijkse winacties in de app en maak kans op toffe prijzen. Klik op de link in de beschrijving. Sportpoeder. Voor sporters, door sporters.
Ja, onverzadigde vetten. De naam komt dus bij die scheikundige formule komt dat eigenlijk vandaan. En onverzadigde vetten die staan er bekend omdat ze dat HDL we weten vanuit onderzoek vanuit de wetenschap dat als wij die verzadigde vetten, als we die vervangen door onverzadigde vetten, dat dus weer een gunstig effect heeft op die cholesterolverhouding. En binnen die groep onverzadigde vetten vallen dus ook die omega-vetten, die visvetzuren, die weer extra gezondheidsvoordeel zouden kunnen opleveren. En ja, wat zijn dan bronnen, ga je waarschijnlijk vragen. Nou ja, dan heb je het over de meeste oliën die vloeibaar zijn bij kamertemperatuur. Dus bijvoorbeeld olijfolie, notenolies en dergelijke. En natuurlijk ook noten zelf. Nou ja, vis dus. En avocado heb je dan ook nog. Dat zijn een beetje de bronnen van onverzadigde vetten.
Oké. Okay. Want wat zijn dan de bronnen van, of in ieder geval, wat zijn dan verzadigde vetten?
Ja, ja.
Dat is de tegenhanger ervan natuurlijk.
Ja, dus die verzadigde vetten, die staan er bekend omdat ze dat LDL-cholesterol kunnen doen verhogen. En verzadigde vetten, die zitten eigenlijk voornamelijk in dierlijke producten. Met uitzondering van dat vis dan. Maar het vet dat in dieren zit, dat is vaak hoog in verzadigd vet. Ja, nou ja, dat wordt dus gerelateerd aan die verhoging in dat LDL-cholesterol. Ja.
En is dat dan per definitie slecht? Want je hebt natuurlijk, nou ja, ribeye. Oh, ik krijg nu een spontaan trek erin, maar daar zit bijvoorbeeld best wel wat vet op.
Ja.
Er wordt ook veel geclaimd, daar komen we zo meteen nog op terug, over plantaardige boter bijvoorbeeld. Dus bijvoorbeeld roomboter, daar zit natuurlijk wel, komt uit de koe, dus dat is vaak wat... meer dierlijk vet, of in ieder geval dat komt vanuit een dier, dus dan zou je dus kunnen aannemen dat er meer verzadigd vet in zit.
Ja.
Is verzadigd vet dan per definitie slecht? Net zo slecht als transvet bijvoorbeeld.
Ja, nee, niet zo slecht als transvet. Bij transvet zie je wel echt die sterkere relatie tot het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Dus zo slecht als transvet vinden we het ook niet. Als je er te veel van binnenkrijgt, dan zie je wel duidelijk dat LDL-cholesterol gaat stijgen. En dat ook het risico op hart- en vaatziekten gewoon groter wordt. En daarom is er ook, we hebben in Nederland hebben we een bovengrens voor verzadigd vet. Dat is 10 energieprocenten. Je totale vet zou idealiter tussen de 20 en 40 energieprocenten zitten. En moeten we uitleggen wat energieprocenten zijn? Of
nou, ik zit te denken wat dat is, maar dat is zeker van je totale aantal calorieën dat ja. Maximaal 20-40% is.
Ja, ja, precies.
Dus dan als we het eventjes zouden moeten platslaan, ik eet dan 100 gram vet op een dag. Zou dat in theorie, even kijken, maximaal, laten we zeggen 25%, dus een vierde mogen zijn. Dat is 900...
Wat verzadigd vet is? Bedoel je dan?
Nee, je zei 10%, toch?
Ja, voor het verzadigd vet.
Voor het verzadigd vet, ja. Ja. Dus dan van die 100 gram zou ik dan maximaal 10 gram verzadigd vet mogen eten.
Ja, precies, precies. Ja, 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 ja. Ja, daar komt het inderdaad, in grote lijn komt het op neer. Je ziet dus als je dat verzadigd vet gaat vervangen door onverzadigd vet, dat een gunstig effect heeft op dat cholesterolprofiel. Nu wordt er ook wel vaak gezegd, en dat is volgens mij ook zelfs wel in onderzoek aangetoond, dat verzadigd vet ook wel een bepaald voordeel kan hebben. Met name als je het hebt op de hormonenhuishouding. Daar zal Diederik je waarschijnlijk meer over kunnen vertellen. Dus misschien dat je daar bij hem nog een keer voor moet aankloppen.
Ik ga het volgende keer meenemen voor een podcast.
Het blijft, als je op een punt van overconsumptie komt, dus dat er te veel verzadigd vet binnenkomt, zie je dat ongunstig is voor hart- en vaatziekten. Ja.
Denk je ook dat de gemiddelde Nederlander te makkelijk te veel verzadigd en transvet eet ten opzichte van onverzadigd vet? Want als jij net zo uitlegt waar in welke voedingskeuzes bij wijze van spreken verzadigd ten opzichte of onverzadigd ten opzichte van verzadigd en transvetten zit, is het volgens mij veel makkelijker om aan heel veel verzadigde en transvetten te komen.
Ja, ja. En ik denk ook dat dat best wel een aandeel kan leveren aan hart- en vaatziekten. Dat is nog altijd killer nummer 1. Dus dat denk ik wel. Exacte cijfers weet ik daar niet over. Maar ik denk inderdaad dat de hoeveelheid verzadigd vet die wij binnenkrijgen, dat die vrij hoog ligt. En dat er best wel wat gezondheidsvoordeel ligt in het meer onverzadigd vet eten. Ja,
ja. Mocht je nou trouwens afvragen hoe je dat kan meten, je LDL, HDL, dat kan gewoon in je bloed. Dat is niet iets wat heel erg bijzonder is of wat dan ook. Dus dat,
nee, klopt. Dat is best eenvoudig om te doen. Ja.
Bij mij waren die trouwens ook goed. Terwijl dat ik best wel veel af en toe, zuivel, daar zit natuurlijk vet in, kaas. Zuivel, kaas is zuivel, maar meer in de zin van als je een beetje denkt van melk, kaas, eieren. Of zit daar geen... Er zit ook altijd over cholesterol, maar dat is dan...
Ja, daar zit echt dan cholesterol zelf ook in.
Gewoon puur cholesterol.
Ja.
En dan natuurlijk ook nog, even kijken, dan is de roomboter vet van op vlees, zoals een ribeye of zo.
Het kan zijn dat je dat veel eet, maar dat je cholesterol nog steeds wel goed is. We hebben het hier nu wel heel erg over vetten en de invloed die dat kan hebben op je cholesterol. Maar een hele belangrijke factor zijn gewoon je genen en je erfelijke aanleg als het gaat om dat cholesterol.
Klopt.
Nu kan het bijvoorbeeld bij iemand die fors overgewicht heeft en die gaat afvallen, kan je duidelijk zien dat dat een verbetering geeft in het cholesterol. Of als iemand die normaliter heel veel verzadigd vet eet en die meer onverzadigd vet gaat eten, dat je ook een verbetering ziet. Maar daar zit ook wel een bepaalde grens aan. Veel wordt wel gewoon bepaald vanuit je genen ook. Dus het is niet dat je, als je genetisch een aanleg hebt om een heel hoog cholesterol te krijgen, zul je zien dat je op een gegeven moment spaak loopt als je dat met alleen voeding en leefstijl omlaag wil krijgen.
Ja.
En vaak zijn voor dat soort mensen is ook gewoon medicatie is genoodzaakt.
Ja. Ja, Diederik die zei dat toen inderdaad ook eens een keertje over cholesterol, dat genetica daar ook een hele grote rol in speelt. Dat er een bepaalde groep mensen is die van zichzelf al heel erg een hoge cholesterol hebben. Dus dat die heel erg moeten oppassen met bepaalde voeding die ze consumeren. Dat je gewoon letterlijk sneller de sjaak bent.
Dat
is wel vervelend.
Ja.
Ik had ook nog een andere vraag opgeschreven. En dit is weer dankzij alle TikTokkers die anti-plantaardig vet zijn. Laatste jaren is er heel veel tegenspraak geweest tegen halvarine en plantaardige vetten en oliën. Wat is precies het probleem daarmee?
Ja, dat is ook iets wat ik van de laatste 2 jaar of zo ook veel langs zien komen.
Ja, dat mensen zeggen, skip je halvarine, neem je roomboter. Nou ja, geloof het of niet, maar ik doe het nu ook. Maar dat is ook gewoon simpelweg omdat ik roomboter lekkerder vind. veel natuurlijker vind smaken en lekkerder. Smaak.
Ja, nee, dat is mij ook opgevallen. Volgens mij echt iets van de laatste 2 jaar of zo is dat. En volgens mij heeft het meerdere oorzaken. Deels heeft het te maken met dat die plantaardige oliën, dat die vaak veel uit omega 6 bestaan. En de gedachte is dan dat die verhouding omega 6, omega 3 vetzuren, dat niet meer in verhouding ligt. Dus dat we veel te veel omega 6 binnenkrijgen en dat zou ontstekingsbevorderend zijn. En daardoor nadelig kunnen zijn voor de gezondheid. Dat is volgens mij een van de argumenten. Een tweede is dat het koken met onverzadigde vetzuren kan ervoor zou kunnen zorgen dat onverzadigde vetzuren dat die oxideren, waardoor er ook weer schadelijke stoffen vrijkomen. En volgens mij is dat voor enkele plantaardige olie is dat wel aangetoond. Maar het grote bulk van het onderzoek dat we hebben zegt over plantaardige oliën dat ze juist gunstig zijn voor de gezondheid. Met name omdat ze een hoge hoeveelheid onverzadigde vetten bevatten. Ja. Die verhouding omega 6, omega 3, volgens mij is daar nog niet heel veel duidelijk over. Hoe dat precies zit. Nogmaals, het lijkt wel een voordeel te hebben om in ieder geval voldoende van die omega 3, die visvetzuren binnen te krijgen. Dus daar geldt ook wel echt een advies voor van 200 milligram per dag. Maar dat hele verhaal van dat koken, dat is misschien iets wat aan de orde is op het moment dat je of heel heet gaat bakken, of dat je dingen bijvoorbeeld meerdere keren gaat verwarmen, zoals je dat bijvoorbeeld in frituurvet doet of zoiets dergelijks. Laten we eerlijk zijn, een patatje eet je sowieso niet echt voor gezondheidsvoordelen,
nee,
denk
inderdaad.
Ik. Volgens mij komt het daar een beetje vandaan. Ik weet dan niet of er misschien één bepaald onderzoek is geweest waardoor dit weer is op gaan laaien, maar heel vaak is het ook dat er van die carnivore gasten zijn die dan dit over social media gaan verspreiden. En
roomboter uit het vuistje.
Nou ja, inderdaad.
Ik zag dat toen een keer voorbij komen. Dat ze gewoon zei, ja, je moet nooit, als je nou onderweg bent en je hebt trek in wat lekkers en je bent carnivore, dan heb je gewoon een klein blokje roomboter en die nog echt een hele hap eruit. Ik dacht, wat is dit nou weer?
heb jij dat ooit geprobeerd?
Ik heb wel eens wat iets te veel roomboter op mijn brood gesmeerd. Maar nee, niet echt zo'n hap roomboter. Dan gaan echt mijn nekharen recht overeind staan. Ja, dat vind ik niet lekker.
Lijkt me ook niet ideaal. Nee, dus ja, volgens mij komt dat daar een beetje vandaan. Maar goed, ja, als wij de wetenschap, de literatuur een beetje naast houden. Zien wij dat het voor het grootste gedeelte van de mensen dat gewoon waarschijnlijk zelfs gezondheidsbevorderend is. Ja. Als we het bijvoorbeeld hebben over olijfolie. Nou ja, dat is een van de onverzadigde vetzuren die gewoon ontzettend gezond voor je zijn. Ja. Wel allemaal met de kanttekening dat je totale vetinname niet te hoog is. Ja. Want dat is ook wel een belangrijke.
Nou, ik denk inderdaad dat met bijvoorbeeld een halvarine dat het makkelijker doseren is op je brood dan met roomboter. Dat denk ik wel.
Ja,
ik denk
ja.
dat dat zo rustig per bammetje misschien 20, 30 calorieën scheelt of zo.
Ja, ja, ja. Nee, dat zou inderdaad kunnen.
Ik denk dat daar voornamelijk dan het verschil zit. Interessant. Ik vroeg me altijd al af wat dat precies was. Ik heb me er ook wel een beetje door laten influenceren. Want kijk, ik kook dan bijvoorbeeld wel met olijfolie, maar er wordt dan ook gezegd, zonnebloemolie moet je dan weer niet gebruiken. Zit daar nog een verschil in of zeg je van, maakt ook niet uit?
Nou ja, dat kan dus weer te maken hebben met dat ontbrandingspunt. Je hebt dus een bepaalde temperatuur waarbij het mogelijk dus kan gaan oxideren. Wat dus iets is wat je niet zou willen. Maar volgens mij moet je dan echt met hele hoge temperaturen zou je moeten gaan bakken. Dus ik denk niet dat je daar heel erg zorgen om zou hoeven maken. Ja.
Oké, duidelijk.
Ontvang 62 gratis trainingsprogramma's op maat die je helpen jouw fitnessdoelen te bereiken. Klik snel op de link in de beschrijving en start vandaag nog.
Laatste vraag, weer in het kader van supplementen. Ik doe dit nu zelf ook sinds een half jaar. En ik weet niet of daardoor mijn testosteron omhoog is gegaan. Maar ik denk dat het sowieso belangrijk is om een gevarieerd vetzuurprofiel te hebben. En ik eet gewoon te weinig vette vis. Maar zou je vetten zoals omega-3 moeten suppleren voor je gezondheid?
Ja.
Vitamine D is trouwens ook eigenlijk een...
Het is ook een vetoplosbare vitamine.
Nou ja, vitamine D kunnen we heel kort zijn. Dat moet. Of nou moet. Dat, als je te weinig op vakantie gaat, dan zou ik het zeker doen. Want ik suppleer het en ik kwam zelfs laag uit in mijn bloedtest. Dus,
kwam je te laag uit nog?
Nou ja, niet te laag. Ja, voor mij was de richtlijn een beetje rond de 100. En toen ik uit Curaçao terugkwam vorige keer, toen zat hij op de 81. En nu zat hij op de 60. Terwijl ik nu al gewoon... 2 spreetjes per dag neem. Dus ik ben geüpgrade naar 6 tot 8 volgens mij of zo. Dus
zeker. Ja, in de wintermaanden hier is dat bij veel mensen toch wel aan te raden. Omdat je het niet genoeg vanuit de zon aanmaakt.
Nee, zeker niet. Ja. Helaas.
Nee. Maar we hadden het nu over...
Omega-3, of dat goed is om te suppleren.
En dan specifiek denk ik de visolie bedoelen we dan.
Gewoon met de DHA en EPA.
Ja, dat zijn ze.
Ik wou weer bijna zeggen DPA, maar dat ja.
Ja, je kan ook oefenen op de hele naam. Dat is nog...
dat ga ik niet doen. Dat is veel te ingewikkeld.
Ja. Er is een advies vanuit de Gezondheidsraad. En dat is die 200 milligram per dag. En omgerekend kom je dan uit op ongeveer 1 à 2 keer per week vis eten. Waarvan het liefst dan vette vis, omdat daar veel van die vetzuren in zitten.
Het liefst dan ook, denk ik, wilde vis, toch? Want je hebt nu tegenwoordig ook al, dat is ook weer een beetje een dingetje met omega-3 supplementen. De zalm waaruit het gewonnen wordt, dat is vaak kweekvis.
Ja.
En het komt juist voort dat de algen die op de bodem liggen, en die beesten krijgen heel vaak als ze gekweekt worden niet die algen gevoerd. Tenzij dat ze dat wel krijgen.
Maar... Ja, nou ja, ze krijgen natuurlijk wel een bepaald soort voeding, waarmee ze dat waarschijnlijk wel zullen kunnen nabootsen. Voor zover ik weet... verschilt die voedingswaarde niet heel veel.
Het zal misschien een klein beetje met de concentratiegraad van de EPA en de DHA in het supplement zelf te maken
hebben. Ja, en er zal ongetwijfeld een verschil zitten. En zeker als je op microniveau gaat kijken, zal er wel iets van een verschil in zitten. Maar ik denk niet dusdanig dat je daar heel erg zorgen om zo te maken.
Minimaal.
Dus als je die vette vis eet, is suppleren is waarschijnlijk niet nodig. Maar er zijn mensen die niet lusten. Of er zijn mensen die vis niet kunnen betalen. Het is vaak best wel duur.
Ja, dat is voor mij ook een reden dat ik het eigenlijk suppleer. Is één maaltijden met vette vis.
Ja.
Ik vind het op zich wel lekker, maar dan bijvoorbeeld als sashimi of zo.
Ja.
Maar het is gewoon echt stervensduur.
Ja, en dan zal zo gauw €8
Het liefst haal ik ook dan vlees dat niet te bewerkt is, weet je al. Want ja. Dat, vlees uit de supermarkt wat ook weer in plastic ligt, dan denk ik ook, ja.
Ja.
Het liefst haal je het gewoon wild ergens, nou, dan ga je helemaal failliet.
Ja, dus dat, ja. Nee, in dat geval is suppleren is dan inderdaad wel te adviseren. Ja. Dan kom je wel gauw bij een voedingssupplement uit. Ja,
okay.
En ja, waar je dan op wil letten is dus wel dat die visvetzuren er voldoende in zitten, die EPA en DHA. Dus in ieder geval minimaal die 200 milligram. En je wil vaak ook wel een beetje letten op dat het qua kwalitatief goed is. Want een probleem met dat suppleren is dat weer dat je dan weer een kans hebt op verontreiniging met zware metalen en dergelijke, of het ranzig worden van dat olie. Dus ja, dat is weer een andere issue daarmee. Maar suppleren zou in dat geval wel te adviseren zijn, ja.
Oké, top. Nou, ik denk dat we het topic vetten heel uitgebreid en goed en duidelijk behandeld hebben.
Mooi.
Jesper, ontzettend bedankt weer voor jouw kennis en wijsheid.
Jij bedankt.
Bedankt weer voor het luisteren. En tot de volgende aflevering over koolhydraten. Ciao.
Sportpoeder, de sterkste supplementenvergelijker van Nederland. Sport.